Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
De schade die PiS heeft aangericht is immens. Niet alleen economie, democratie, maar ook wat betreft de welzijn van mensen. Wat hun mentale toestand is ontzettend belangrijk. Mensen zijn agressiever, mensen zijn niet meer optimistisch, angstig, noem maar op. Als burgerrechten worden beknot, dan is het niet goed met zo'n land.
In 1989 Heftig. Waren de eerste vrije verkiezingen in Polen. Dat was ook het jaar waarin de Berlijnse muur viel.
Ja.
Waar was u toen?
Toen zat ik thuis voor de buis huilen. Ik besefte in de binnenste van mezelf dat wat daar zie ik gebeuren, dat gaat enorme gevolgen hebben voor Europa. Het is een hereniging van Europa, Oost met West. Ik zat echt te huilen. Daarna gaf ik een feestje, einde Koude Oorlog.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 374 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, misschien wat onderbelicht op dit moment vanwege de gruwelijke gebeurtenissen in Israël en Gaza, maar er zijn zondag verkiezingen in Polen en daar gaan we het in deze aflevering over hebben.
Want hoe dan ook, het zijn de spannendste verkiezingen van dit jaar in misschien in een aantal opzichten ook het spannendste land in de EU. Van dit moment.
En in Polen zelf, hoor ik, beschouwen ze het als de belangrijkste verkiezingen sinds de allereerste vrije verkiezingen in 1989.
En jij weet nog, Jaap, dat wij aan die allereerste vrije verkiezingen aandacht hebben besteed in onze eerste editie van onze serie over de val van de muur. Over de grote omwentelingen toen in Centraal- en Oost-Europa, in de Baltische landen, met die grote demonstratie, weet je nog. En daarin was Polen de grote voorloper. Met Hongarije samen, met Polen natuurlijk vooral, omdat daar vrije verkiezingen kwamen. En toen de partij van de vakbond Solidarność, alle zetels.
Deze verkiezingen zijn een confrontatie van twee visies.
En zijn ook een confrontatie van twee erfenissen van die eerste verkiezingen. Want tegenover elkaar staan twee erflaters van Solidarność. De ene meer nationaal-conservatief, autoritair gericht, wat ook in die traditie zat. En de andere meer naar buiten gericht, Europees vernieuwend. En dat is ook zichtbaar in de twee meest bekende figuren. Bij de ene, meneer Kaczynski, die ook uit die Solidarność-beweging stamde. Maar dat geldt ook voor Donald Tusk, die zelfs een beetje een wilde studentenleider was in die tijd, en ook in de gevangenis zat. En die ook de aanvoerder werd van de Europese Christendemocraten.
Ja, en deze verkiezingen, de uitslag hiervan, die zal grote impact hebben, ook op ons, op de Europese Unie en breder.
Ja, want wie nu de leiding neemt in deze tijd met de oorlog in Oekraïne, is het buurland van Belarus, maar het is ook bij Kaliningrad buurland van Rusland zelf. Hè? Het is een groot land, Polen, dat wordt misschien in Nederland wel eens vergeten. Het is letterlijk en figuurlijk in vierkante meters een groot land, ook in bevolking een groot land. En het is economisch natuurlijk een heel dynamisch land. Dus het is heel bepalend voor zeg maar, de koers van de Oost-Europese en de Centraal Europese leden ja, binnen de EU.
Binnen de EU
en de NAVO natuurlijk
ligt Polen regelmatig dwars samen met Hongarije en nu ook met Slowakije, waar een nieuwe premier is gekozen.
Dus ook hier weer, wie straks na de verkiezingen de regering in Polen vormt, is een beetje dan ook gewoon door het gewicht van het land de aanvoerder van een soort kleine coalitie binnen de EU van, nou zeg maar, Orbaneske regeringen.
Ja, en in de Europese Unie, dat mogen we denk ik wel zeggen, daar wordt stilletjes wel gehoopt dat de huidige regering verdwijnt en dat Donald Tusk, die zelf voorzitter is geweest van de Europese Raad van de regeringsleiders, dat die terugkeert als premier, want hij is het al eerder geweest.
Nou ja, hij is zelfs afgetreden, dat weet jij nog, Jaap, als voorzitter van alle Europese christendemocratische partijen om de aanvoerder van de oppositie te worden, om dus premier te worden. Dus hij heeft een enorme gok gedaan. Want hij had eigenlijk een hele mooie en eervolle baan in Brussel, zal ik maar zeggen. Die heeft hij opgegeven om dit te doen.
Hoog tijd dus om de blik op Polen te richten. En dat gaan we doen met een gast. Ze werd verliefd op een Nederlandse student waarmee ze in 1980 trouwde.
Dat was wel een heel slim gekozen jaar om dat te doen, mevrouw.
Inderdaad.
Toen de muur viel en ook Polen afscheid nam van het communisme, ging ze als journalist schrijven over de ontwikkelingen daar. En nu is ze alweer heel lang hoofdredacteur van een website voor Polen in Nederland, polonia.nl. En ook adviseur van onder meer gemeenten over arbeidsmigranten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Małgorzata Boś-Karzewska.
Dzień dobry, witam i dziękuję za zaproszenie. Bedankt voor de uitnodiging om in Betrouwbare Bronnen te mogen optreden en verhaal vertellen.
Nog even één keer, wat is Betrouwbare Bronnen in het Pool?
Wiarygodne źródła. Zeer belangrijk woord, gebeurt zelden in Polen.
Prachtig.
Ik vind een fantastische titel.
U hebt een website met Pools nieuws, u was vorige week in Polen. Hoe is de sfeer daar aan de vooravond van deze belangrijke verkiezingen?
Ja, ik was vorige week in Polen, in Gdańsk. Dat is mijn geboortestaat, tevens geboortestaat van Solidarność, de vakbond, ook van Lech Wałęsa, de voorzitter van Solidarność, en ook van Donald Tusk. Donald Tusk studeerde geschiedenis, ik studeerde economie, maar ik ben sinds 1989, kort na de uitbraak van Solidarność, ben ik inderdaad naar Nederland gekomen. Ik was dus in Gdańsk, ik heb een heleboel mensen, zeer kort bezoek, ik heb een heleboel mensen gesproken, ik wilde juist de sfeer proeven en precies achter weten komen wat media niet vertellen. Dus ik heb een heleboel mensen vragen gesteld, waarop ga je stemmen, et cetera, en ik kwam achter een heleboel mensen aarzelen. Mensen weten niet, mensen die vroeger op PiS hebben gestemd, of trouwens PiS, dus regeringspartij, stemmers waren van de huidige regering, die zeggen nee, daar ga ik niet op stemmen. Maar waarop, dat weet ik nog niet. Dus mensen hebben geen
veel zwevende kiezers dus.
Ja, 20% ongeveer wordt geschat, maar opkomst in Polen is traditioneel zeer laag.
51% geloof ik.
Ik heb de laatste 5 jaar uitgerekend, was gemiddeld 51% in de parlementaire verkiezingen. Bij de presidentiële is ietsje hoger. Dus moet je na een heleboel mensen laten politiek links liggen. Maar in ieder geval, die zwevende kiezers zijn zeer belangrijk.
En met heel name belangrijk, stel nou dat die zwevende kiezers, hè, die vroeger op de regeringspartij, de PiS, stemden, dat die zeggen, ik weet het niet, en ze blijven thuis.
Ja, jammer, hè?
En de andere kiezers zijn bijvoorbeeld gemotiveerd. Ja. Dan heeft dat enorme impact op zo'n uitslag.
Klopt, maar die dingen kan ook andersom gesteld worden. Dus dat weten we niet tot het laatste moment, want het verschil tussen die partijen zijn niet zo groot. En op dit moment PiS ligt voor met 38-36% in de opiniepeilingen. Burgerplatform met iets onder 30%. Maar er zijn nog twee andere partijen, democratische partijen van oppositie, en nog een andere partij die hoort eigenlijk niet tot de democratische oppositie, Confederatie Extreem Rechts. Dus verschillen zijn vrij klein tussen die twee artsrivalen, Burgerplatform en PiS, dus Kaczyński partij en Donald Tusk's partij. En dat wordt spannend. Dus zwevende kiezers kunnen beslissen. En onder die zwevende kiezers zijn vrouwen. En ik heb ook met name met vrouwen gesproken. Maar ook met hoogleraar, rechter en een jurist op de Universiteit van Gdańsk. Een beetje kijken wat gebeurt na de verkiezingen, et cetera. Dus het was een zeer interessante gesprek. Ik heb ontzettend veel geleerd. En ik hoop enige van mijn inzichten met jullie te kunnen delen.
In Nederland wonen ook veel Polen. Hoeveel mensen wonen er in Nederland?
Nou ja, kijk, die arbeidsmigranten, volgens centraal statistieken van CBS, dus mensen die zijn geregistreerd in gemeenten, is van 250.000. Plus moet je optellen tijdelijk aanwezige arbeidsmigranten, dus misschien 300 of meer, duizend.
Hoeveel daarvan gaan stemmen?
Nou, 37.000 hebben zich ingeschreven, dat is een record all time. Nog nooit zoveel Polen hebben zich ingeschreven voor de parlementaire verkiezing, überhaupt voor verkiezingen.
Dus de Polen in Nederland hebben kiesrecht in Polen.
Tuurlijk,
voor
Nederland, Nederlanders in Polen. of Nederlanders in Indonesië, of wanneer de staten alleen Nederlanders kunnen per post stemmen. Het is veel makkelijker. En hier gebeurt dat. Je moet naar ambassade of naar stemlokaal. Dat zijn vijf steden. Dat is Den Haag, Amsterdam, Brunsum, Groningen en Breda.
Brunsum.
Ja, weet je waarom Brunsum?
Nee.
Ah, dat is een oude mijnwerkerskolonie geweest.
Hele sterke Poolse gemeenschap.
Poolse schuif staan daar nog steeds. Maar wat nog belangrijk is, daar is ook een NAVO-hoofdkwartier. Daar zitten een heleboel Poolse officieren en militairen die daar werken. Dus dat is ook een beetje knieval aan de leger, Poolse leger die daar gestationeerd is.
Hoe het allemaal precies zit met deze verkiezingen, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. En we zijn ze natuurlijk zeer erkentelijk. En het is er een heel stel, dus ik haal diep adem. Dankjewel Niels, dankjewel Eddy, Pim, Jan en Gijs.
En zijn er ook nog losse donaties binnengekomen?
Die zijn er ook, Jaap. Het zijn er ook weer een heel stel, dus ik haal weer diep adem. Heel veel dank, Lotte, Bruggemanski, bijna Pools,
ja.
Jaap en Nienke.
En de vrienden van de show die konden meedingen naar het prachtige boek uit de vorige aflevering, De Scheiding die Niemand Wilde, het boek van Willem de Bruin. En we mogen de winnaars bekendmaken, PG, aan jou de eer.
Ja, dat is zo ontzettend leuk. En ik zou bijna zeggen, wees een beetje jaloers op die mensen, want het is een geweldig boek. De eerste die ik mag gelukwensen is Dries in Naarden. En zeker zo gelukkig is Anne in Schiedam. En dan is er nog Pim in Duiven.
Ja, en Pim die schrijft ons: als geschiedenisstudent kan ik altijd erg genieten van jullie podcast. Ik ben altijd blij als er weer een nieuwe aflevering verschijnt, zodat ik wat te luisteren heb voor onderweg naar school. Ook vond ik de aflevering erg interessant, omdat ik laatst in Antwerpen was en mij toch afvroeg hoe het zo is gekomen dat deze mooie stad niet meer bij Nederland hoort en hoe zonde dit toch is.
En dat is het ook. Pim heeft helemaal gelijk. Dan, ja, nog meer winnaars, hè, Jaap. En dat is wel heel leuk. Jaap en Prudence in Rampna in Frankrijk.
En die hebben ook een heel interessant mailtje gestuurd. Jaap schrijft: een voorvader van mijn echtgenote, Lammert den Beste, was als fuselier betrokken bij de strijd om de citadel van Antwerpen. 2 documenten, 1 certificaat van aandenken daaraan en een officieel paspoort van vrije doorgang terug naar Nederland, beide uit 1833, hangen bij ons ingelijst aan de muur.
Dat is toch fascinerend. Want Wim de Bruin vertelde dat hij op het idee kwam doordat hij een onderscheiding van zijn overgrootvader vond. Dit soort herinneringen die er nog zijn. En dan nog, laat ik niet vergeten, de laatste winnaar. Namelijk Friso in het schone Tervuren.
En Friso schrijft ons: zo'n 30 jaar geleden ben ik verhuisd van Amsterdam naar Vlaanderen. Toen zei ik nog België. Maar dat bestaat helemaal niet. Ik woon in Vlaanderen en ik werk in Brussel. Boodschappen doe ik in Wallonië. Wanneer ik 3 kilometer rijd, ga ik een grens over. Er is geen bord en geen slagboom, maar men spreekt er een andere taal. Men kijkt andere tv, men leest andere kranten.
Ja, want Tervuren ligt daar aan die zijkant van Brussel. Het beroemde park en alles. En dat is inderdaad op de grens van alle drie die gemeenschappen en ook die grote stad.
En hij zegt: de scheiding die niemand wilde, zo laat het zich nog steeds voelen. Het is nog steeds een uitdaging waar wij Nederlanders niet goed mee om weten te gaan. Allemaal hartelijk gefeliciteerd met het boek. Het komt naar je toe. Misschien ligt het zelfs al op je deurmat.
Amour sacré de la patrie.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, voordat we uitgebreid met Malgorzata gaan praten over de situatie nu, kun jij als historicus kort even de situatie schetsen van het nieuwe moderne Polen?
Nou ja, we hoorden Malgorzata al zeggen dat zij uit Gdansk komt. Hè, de stad van Solidarność, de stad van Lech Walesa. En dus ook van de Leninwerf, zo heette dat. Dus de grote scheepswerf, die heette Lenin. Wat gewoon een manier was ook van het communisme en van de Sovjet-Unie om daar zijn stempel te drukken op dat andere land en ook die andere cultuur en die mensen daar. Dat was ook een vorm van bezetting, geestelijke bezetting. Dus dat nou juist de werfarbeiders daar, onder leiding van Lech Walesa, begonnen met hun verzet. En die zeiden: we willen een eigen vakbond. Dat was dus heel symbolisch ook meteen. Lech Walesa is trouwens deze dagen 80 geworden. Hij loopt geloof ik met alle demonstraties mee om Donald Tusk te ondersteunen. Want hij is nog altijd een beetje een rebel. Dat is ook altijd gebleven.
In die tijd voelde de Polen zich ook gesteund door de paus die uit Polen kwam.
Ja, dat was een ongelooflijk belangrijk, zeg maar, cultureel, spiritueel gebeuren. En ja, dat kon het Kremlin ook niet. Ze konden niet alles plannen in het Kremlin. Dat er een Poolse aartsbisschop van Krakau, Karol Wojtyła, dat die werd gekozen tot paus in 1978. En dat was een relatief jonge paus. Maar het was ook een man met een jonge geest. Het was een sportman. Hij was heel literair. Hij schreef toneelstukken, gedichten. Ja, een hele bijzondere, ook charismatische man. En ja, voor die Polen, dat was natuurlijk in die communistische tijd een soort bevrijdingsmoment. Dus toen hij een jaar later op pelgrimstocht terugging naar Polen, dat was voor dat regime natuurlijk een ramp. Want ze moesten hem ontvangen met alle eer. Hij was een zoon van Polen. En ja, daar stonden miljoenen mensen in Warschau. En was een openluchtmis. Nou ja, je begrijpt, dat regime kon alleen maar toekijken.
Ja, en het mooie is van Polen is dat de mensen, zou je kunnen zeggen, het echt zelf hebben gedaan. Hè? In Oost-Duitsland stortte het regime in zichzelf ineen. Dat implodeerde. Maar hier begon het echt met Solidarność.
Ja, het bijzondere van Polen is dat de Polen, wij zouden eigenlijk zeggen bottom-up, zo zichzelf zijn gaan organiseren. Waarbij natuurlijk erg behulpzaam was dat Polen een hele sterke nationale identiteit. En natuurlijk ook doordat iedereen in Polen, zeg maar, klassiek Rooms-Katholiek was, was dat ook een soort spirituele verbondenheid tegenover het communisme. Het is een heel beroemd verhaal dat de Poolse premier een keer bij een staatsbanket bij de koningin van België was. En toen zei ze, maar u bent volgens mij een heel katholiek land, zoals wij Belgen ook, maar u bent ook een communist. En toen zei hij, majesteit, ik ben als katholiek gelovig, maar niet praktiserend. En als communist ben ik niet gelovig, maar wel praktiserend. Dus die wat merkwaardige compromis in het dagelijks leven, ja, daar hadden de Polen een manier voor gevonden. En het regime kon niet, zoals in Oost-Duitsland met de Stasi en dergelijke, te ver gaan. Ja. Dan krijg je iedereen tegen je.
Ja, dat is een verhaal op zich, PG. Als we nou de tientallen jaren daarna kijken, hoe ging het verder met Polen?
Nou ja, je kunt, als je het heel in één zin wil zeggen, Polen is een ongekend succesverhaal. Men heeft ook, denk ik, door die moed om vanzelf, van onderaf, als het ware, jezelf te bevrijden, heeft heel veel krachten losgemaakt, ook onder de jonge mensen, in de zin van, we gaan er echt iets van maken, van dat nieuwe leven. De Polen zijn ook heel enthousiast Europeanen geworden. Als je kijkt ook nu naar de peilingen, jongeren, dat zijn getallen van 85-90%, die zeggen, Europa is onze toekomst, wij willen ook in Europa. Dus de Polen zijn natuurlijk ook heel ondernemend gebleken, zodra Polen lid was van de EU, gingen die Polen ook overal in Europa werken. Daar werd hier dan wel eens over geklaagd, dat was zelfs een meldpunt. Maar het is natuurlijk een uiting van een ongelofelijke drive. We willen er wat van maken, we gaan in een ander land dus ook studeren, we gaan daar werken en dan leren we daar dingen en dan gaan we daarna terug. Wat je dus nu ziet, door dus het economisch succes van Polen, dat heel veel van die Polen ook na Brexit als het massaal teruggaan en in Polen zelf aan de slag banen hebben en wat wel niet. Nou, dus dat is echt heel bijzonder. In Polen is eigenlijk gelukt qua economische hervormingen, introductie van de markteconomie, een goed functionerend financieel systeem, governance, wat dus in Rusland in die tijd van Jeltsin ook geprobeerd is, maar mislukt. En dat is een heel belangrijk element ook voor de verhouding van de Polen en de Russen. De Russen zijn in zekere zin diep jaloers op
Polen. Ja, dus ook voor het zelfbewustzijn van de Polen.
Ja, en dat heeft nog weer een andere kant, dat zelfbewustzijn. Dat zie je eigenlijk in dus Kaczynski en Tusk. Bij Kaczynski is dat zelfbewustzijn is als het ware sterk nationalistisch geworden. Daarmee zowel anti-westers als ook natuurlijk altijd anti-communistisch en daarmee anti-Russisch. Terwijl bij Tusk dat zelfbewustzijn als het ware Europees is geworden. Van wij Polen, wij mogen ons laten zien. Wij kunnen er wat van. Wij kunnen in Europa ook een leidende rol vervullen. En daar zijn we trots op. En dus een hang naar meer openheid.
Ja, en dan zitten we al helemaal in het onderwerp wat we met Małgorzata Boś gaan bespreken.
En daarom dat deze verkiezingen, zoals de Duitsers noemen, een richtingswahl is. Het is een keuze van welke kant van Polen, van dat zelfbewustzijn, welke vorm van dat zelfbewustzijn gaat als het ware de sterker worden.
We gaan naar onze gast Małgorzata. U kwam in 1980 naar Nederland. Had u toen al het idee dat er snel dingen zouden gaan veranderen in Polen?
Nou, toen ik kwam was nadat Solidarność is al geboren. Dus toen ik naar Nederland kwam, uit communistisch Polen natuurlijk. Ik woonde in Amsterdam, dat was voor mij een paradijs op aarde. wat me opviel.
Waarom wilde u naar Amsterdam? Ja, u was verliefd, dus daarom wilde u.
Maar we trouwden net 2 weken of een maand voordat de stakingen van Solidarność in Gdańsk zijn uitgebroken. En mijn man heeft net een baan gekregen bij een ABN-bank in Amsterdam.
Want hij is Nederlander?
Hij is een Nederlander. Wij leren elkaar kennen als studenten. Economie. Beide hebben economie gestudeerd. En dus ik kwam in Amsterdam terecht en ik begon mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik merkte geweldige belangstelling voor Polen. Want kranten stonden vol. En kranten over mijn geboortestad, over Wałęsa. Dus dat inspireerde me enorm.
En u kon natuurlijk over elke straathoek die in de krant werd beschreven, kon u iets vertellen.
Jawel. En ik voelde het sterk aan, weet je. En,
was het niet het idee, ik ben naar het verkeerde land gegaan, ik had in Polen moeten blijven?
Nee. Ik kwam voor liefde hier en ik voelde mij als een vrije vogel in Amsterdam. En ik genoot van die vrijheid in alle opzichten. Dus ik kraas in mijn man. Bracht knipsels uit kranten van de Neue Zürcher Zeitung, van de Financial Times, New York Times, alle westerse pers schreef over Polen. En dat was met terugwerkende kracht waarschijnlijk de reden waarom ik journalist ben geworden. Ik ben toen met die krantartikelen over mijn land, ik was zeer trots wat daar gebeurde. Maar ja, voor de verkiezingen en omwenteling moest ik nog een paar jaartjes wachten. In 89, dat is gebeurd.
Ja, want als iedereen misschien wel een beetje vergeten is, maar wij historici niet, was dat natuurlijk de eerste jaren na de komst van Wałęsa en Solidarność, natuurlijk het leger met generaal Jaruzelski,
ja,
in zekere zin een opdracht van Moskou.
Ja, dat is 13 december 1981. Ik herinner me zeer goed. Onze paspoorten lagen bij de Poolse ambassade in Haag. We zouden nog naar Engeland gaan, familie bezoeken. En toen ineens bericht dat heette stad van beleg zou aangekondigd door Jaruzelski, Pools-Poolse oorlog. Poolse tanks op de stad van Polen.
Dat is eigenlijk een soort binnenlandse coup,
ja,
van het leger.
Ja.
Deels tegen het communistisch bewind, maar ook om het communistisch bewind overeind te houden.
Ja, dat is ook zo. En
dubbelzinnige koep.
Precies. Maar wat Polen echt zeer deed, dat het Poolse jongens zijn tegen ons op straat gekomen om onze wat wij willen echt te bedwingen. En een heleboel mensen zijn toen geïnterneerd in de kampen gezet. Wałęsa bijvoorbeeld ook. Dus dat was een echte dreun op Polen.
Ik heb eens een documentaire gezien over Jaruzelski. Werd ook deels bij hem thuis opgenomen. Dat hele huis stond vol met boeken van filosofen en over internationale politiek en zo. Ik dacht, hoe kan een man die zo'n enorme literaire belangstelling voor de hele wereld heeft, hoe kan die dit soort dingen doen?
Ja, nou ja, je weet nooit, hè, als je in bepaalde context, in een bepaalde situatie terechtkomt en je denkt, als ik dat niet doe, dat doet iemand anders.
Ze waren bang natuurlijk dat Brezhnev.
Polen waren bang dat Russen zouden binnenvallen. Dus
zoals
dat was
in 68
wordt gezegd, dat
Praag.
Was minste kwaad. Feit doen, ja, dat, weet je.
Het was of wat Pieces. Er gebeurde in 68 in Praag, in Tsjechië, ja, Tsjechoslowakije.
En 56 in Budapest.
En Budapest. Dan doen we het misschien toch
Pieces.
Maar liever zelf.
Zelf. Dat hou je een beetje in de hand. Maar goed, dat was geschiedenis. Het is nooit bewezen hoe en wat, maar in ieder geval, het was.
In 1989 heftig. Waren de eerste vrije verkiezingen in Polen. Dat was ook het jaar waarin de Berlijnse muur viel.
Ja.
Waar was u toen? Op dat eigenlijk dat dubbele, remarkabele moment.
Toen de Berlijnse muur viel, toen zat ik thuis voor de buis huilen. Ik besefte in de binnenste van mezelf, dat wat daar zie ik gebeuren, dat gaat enorme gevolgen hebben voor Europa. Het is een hereniging van Europa, Oost met West. En ik zat echt te huilen. Daarna gaf ik een feestje, einde Koude Oorlog, thuis.
U dacht echt, nu komt alles goed?
Ja, dat was eindelijk bevrijding van voormalige Oostblok. Polen, Tsjechië, Tsjechoslowakije. En dat komt goed. En ja, dat gerenie van Duitsland zou komen, dat toen kon ik helemaal niet voorspellen. Maar dat is ook gebeurd. Dus dat was voor mij. Ik voelde van binnen, ja, dat voor mijn ogen een bijzondere dag in de geschiedenis van Europa zich voltrekt. En ik zat echt te huilen voor de televisiebuis.
En op dat moment was Helmut Kohl in Warschau.
Juist.
Voor zijn eerste staatsbezoek aan de Poolse regering. En tijdens het banket kreeg hij die mededeling, ja, u moet misschien even naar een televisie hollen.
Ja.
Een geweldig verhaal. Ja. Dat hij dus daar dat in Polen, dat is ook historisch, heel, heel markant, dat hij in Polen de, naar de scherm keek en toen maar zijn bureau is gaan bellen in Bonn. Ja. En toen zeiden ze, ja, Herr Bundeskanzler, op dit moment valt de muur.
Zurück nach Hause.
En toen heeft hij tegen zijn rechterhand, die dus voor hem het bureau leidde, is het sinds sicher. En toen heeft hij de telefoon tegen het scherm van de televisie gehouden.
Als bewijs.
Want dat was een live uitzending uit de Bundestag. En daar stonden de mensen huilend het volkslied te zingen. Mm-hmm. Ja, toen wist Helmut Kohl dat het echt waar was. En toen is hij dus die nacht nog teruggegaan naar Bonn, om vandaar weer naar Berlijn te gaan. Ja. Ja, iedereen was wist niet wat hem overkwam.
Ja, precies. Dat waren
en u ook?
Ja, ik ook niet. Nee, dat waren zeer historische tijden.
We gaan een sprongetje maken in de tijd. We gaan langzaam naar vandaag. In 2005 kwam voor het eerst de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid aan de macht, de PiS, om na 2 jaar de macht over te dragen aan Donald Tusk van het Burgerforum. Die bleef 7 jaar premier en toen in 2014 kwam PiS terug en levert sindsdien 9 jaar achtereen de premiers. En sinds 2017 is dat Mateusz Morawiecki. Hoe kwam het dat in Polen de kiezers rijp werden voor het populisme?
Ja, dat is een zeer interessante vraag. Kijk, overgang naar markteconomie en democratie, wat gebeurde in de jaren 80, heeft enorm energie gekost en offers van mensen. Ik ben econoom van huizen, dus overgang naar markteconomie, van markt naar markt heet dat in. Dat betekent dat in januari 90 de prijzen waren 80% niet op jaarbasis, inflatie, maar maandbasis.
Was het zo dat de mensen dachten het zou toch allemaal beter worden? En het werd vooral duurder.
Anders en duurder. En heel veel mensen hebben werk verloren. Met name bedrijven die werden geprivatiseerd. Of herstructureerd. Mijnbouwwerkers, et cetera. Bovendien, verhaal die nog steeds in Polen goed is begrepen. Wat gebeurde is, mensen als vakbond Solidarność, die scheepswerfarbeiders, ze staakten voor iets anders dan ze hebben uiteindelijk gekregen. Omdat toen vrije verkiezingen zijn, het waren semi-vrije verkiezingen op 4 juni 1980 zijn gewonnen door de oppositie. Dan is een Mazowiecki-regering gevormd.
Solidarność-regering.
Ja. Maar wat toen gebeurde, toen van de ene dag op andere, de Poolse minister van Financiën, Balcer Robis, besloot een shocktherapie toe te passen. Op die manier een markteconomie in Polen in te voeren. Dus van 1 januari, ik ging toen met de Volkskrant samen dat hele transitieovergang verslaan. En dat wilden eigenlijk de arbeiders niet, weet je. Arbeiders wilden eigenlijk beter lonen, vaste werk, goede prijzen voor suiker en geen tekorten in de winkels. Dat ze normaal kunnen leven.
Maar eigenlijk zoals alle arbeiders in de wereld, heel begrijpelijk.
Precies, maar niemand toen heeft gesproken over overgaan naar kapitalisme. Democratie was ook vaag.
Als je volle winkels wil, dan heb je een andere economie nodig dan die van het communisme.
Dan weet je, die hele notie van democratie, kapitalisme, waren helemaal niet aanwezig. Niemand was daarop voorbereid, mentaal. En ook adviseurs en ook die hele oppositie, intellectuelen die uit Warschau naar Gdańsk kwamen om van Wensa te adviseren. Niemand. Ze waren helemaal niet voorbereid. En ineens dit. Oké, democratie, dat betekent dat ineens, nou ja, parlement was het als het ware, maar die moest met nieuwe mensen bemand worden, van nieuwe Tweede Kamer, of Poolse Tweede Kamerleden. Maar een markteconomie, dat is totaal ander piece of cake. En dat was een dreun voor de arbeiders.
De staatsbedrijven gingen natuurlijk allemaal over de kop.
Of geprivatiseerd.
En die privatisering betekende dat de oude managementlaag weggesneden werden. Dat werd dus verwesterd.
Dus die mensen voelden zich eigenlijk verraden. En later heeft PiS Kaczyński op Tusk, omdat de partij van Tusk is begin jaren 90, dat heet net iets anders. Toen begonnen ze, liberalen. Of heeft Kaczyński op hem een etiket, label geplakt, dat hij echt Solidarność mensen heeft verraden en verkocht.
Ja, oorspronkelijk zaten ze allemaal samen in Solidarność. De mensen die nu tegenover elkaar staan.
Nou, samen wat is samen. Kijk, Solidarność was een zeer losse mozaïek, een losse groep van arbeiders, een soort van vakbond, daaromheen iets van 10 miljoen leden. Weet je, ineens hadden ze, nadat ze hebben die akkoorden gesloten met communisten, 10 miljoen leden. Dus dat was een zeer brede beweging. Daar zaten ook intellectuelen van verschillende pluimage. Links, Ad Warschau, Michnik, maar ook katholieke mensen, ook een beetje rechts. En Kaczynski behoorde juist tot die rechtse vleugel, nationalistische vleugel. En hij wilde eigenlijk vanaf begin, of in de jaren 90, begin, toen al zijn visie was wat hij nu in Polen aan het uitvoeren is. Dus dat kwam niet uit de hemel vallen wat Kaczynski nu aan het doen is. Alleen hij doet het in extreme vorm.
Ja, en hij dacht dus waarschijnlijk, ik kan gebruik maken van de onvrede die er heerst onder de burgers.
Nu wel. Kijk, die liberalisme, invoering van de markteconomie, van de staatsbedrijven, rijken werden, mensen die bij buitenlandse bedrijven werken of management, die mensen hebben goed, zijn de winnaars van die overgang, maar een heleboel mensen in platteland, kleine bedrijven, MKB'ers dus niet. En van die onvrede heeft Kaczynski gebruik gemaakt en geput om toen in 2005... eigenlijk de verkiezingen te winnen. En toen kwam een cruciale frame door Kaczynski bedacht, solidair Polen versus liberaal Polen. En die frame was zo sterk dat uiteindelijk Kaczynski heeft toen die verkiezingen gewonnen.
Als je naar de uitslagen kijkt, ook de voorbije jaren, je kijkt als het ware naar de politieke kaart van Polen, dan zie je een sterk toenemende, zeg maar, polariserende confrontatie tussen stedelijk Polen en het platteland. En met name ook het oostelijk deel van Polen. Heeft dat hiermee te maken?
Nou, kijk, traditioneel als het oosten van Polen is een beetje achterlijk gebied, minder ontwikkeld. Westerlijk was dat bij de delingen van Polen in de 18e eeuw. Begon het tot Pruisen, dus die Polnische wirtschaft toen is een beetje ontwikkeld, een beetje ondernemend, pragmatisch. Die mensen merken in het westen van Polen zijn anders en ook dichter bij westen. Dus, en het oosten een beetje Russische tsaar en minder ontwikkeld. Dus in Polen had je altijd gezegd de Polen A, dat is westen, Polen B, dat is het oosten. Maar nu is dit ook aan het veranderen, maar PiS heeft ook daarvan gebruik gemaakt. Omdat ze willen dus het gewone volk vertegenwoordigen. Mensen in het platteland. En dus zij zijn nu bijvoorbeeld nadrukkelijk bezig om contact te zoeken met het platteland en nadruk leggen op lokaal beleid. Wat mag dat zijn? Retoriek, hè? Dus hun electoraat zijn met name mensen in het platteland, ook oude mensen, senioren, katholiek.
Ze hebben ook heel nadrukkelijk een soort seniorenbeleid gevoerd, hè, met de pensioenen en de AOW, om die extra als het ware te knuffelen.
Precies.
Vanuit het idee, dan komen ze naar de stembus. Hè, die
klopt.
Mensen die zijn dan
dat
ons loyaal.
Ja. Maar daarnaast hebben ze zaten met geld te strooien. Met wat Tusk heeft altijd gezegd, dat kan niet. Omdat daarna kwam Tusk aan de macht. En hij voerde zeer streng fiscaal beleid. Omdat het waren de tijden van financiële crisis, 2008, de Europese Unie, het was 2009. Polen was die recessie bespaard.
Ja.
Maar hij wilde dat. Dus hij ging echt.
En Tusk probeerde zich ook te houden aan de Europese afspraken over
precies.
Hoe je met de begroting omgaat.
Ja, en ze waren echt toen echt streng. En op een bepaald moment maakte hij twee dingen die uiteindelijk waren kapitale fouten van hem. Hij heeft aan de ene kant de pensioenleeftijd verhoogd naar 67. En vervolgens heeft hij ook in het kader van pensioenhervormingen, Polen gingen ook met de overgang naar markteconomie geld sparen voor eigen pensioen. Dat was een aparte potje daar ergens. En wat hij heeft gedaan, omdat hij heeft geld nodig om de dekking voor de begrotingstekort, heeft hij dat geld overgebracht naar staatsbegroting. En die twee dingen, heleboel Polen, hebben hun kwalijk genomen en tot heden niet kunnen verheffen.
Ja, dus mensen hebben het idee, dat geld is eigenlijk van mij afgepakt.
Precies.
Want ik was aan het sparen
precies.
Voor mijn
en daarom heeft
pensioen.
Nu Tusk tot heden, heleboel, zoals Polen, een negatieve electoraat. Weet je, dat kunnen. Wat Burgerplatform heeft ook fouten gemaakt toen.
Ja, misschien eventjes voor de duidelijkheid, als we het Burgerplatform vergeleken met partijen in Europa, dan kun je zeggen, daar zitten christendemocraten in. Tusk is daar zelf een van. Maar ook liberalen en ook groenen.
Nou, dat is sinds kort. Ze hebben coalitie met groenen en nog een paar anderen. Novoczesna en nog drie anderen. En in de verkiezingen noemen ze zich burgercoalitie. Ja? Wat is Burgerplatform nu? Dat is een centrumrechts, maar hoe verder weet ik eigenlijk zelf niet. Want het is een beetje een vormloze partij geworden. Toen ik ooit begonnen als liberaal, echt een vrije free marketeer, ja, historicus, jonge man. Ja, hij wist niet, maar goed, wat het free market is, maar goed. Maar toen hij aan de macht was, hij wilde op een bepaald moment echt in het centrum gaan zitten. Dus hij ging ook een beetje zijn ideologische veer aan het loslaten. En hij was begonnen een beetje te schuiven. En eigenlijk wat Burgerplatform nu is, ideologisch gezien, het is moeilijk te zeggen. Hij is ook een beetje links geworden, een beetje rechts. Ja, net als Rutte probeert hij aan de macht te blijven.
En maar hij is oppositie.
Nou, ik heb het nu over jaren toen hij aan de macht was. Maar nu probeert hij dat ook.
Ja.
Weet je, om sterke blok te vormen tegen PiS.
Ja, hij probeerde eigenlijk vanuit het midden,
ja,
PiS in de hoek nog verder naar rechts te, ja, drukken. In de hoop dat het midden van de Poolse samenleving, als het ware, nou ja, hem, ja, dan liever heeft, ja, dan, ja, Kaczynski.
Maar wat heeft hij gedaan nu bijvoorbeeld om de kiezers die van die sociale uitkeringen, transfers van PiS profiteren? Heeft hij gezegd, we pakken dat nooit af. En erger, wat heeft hij gezegd? Was 500 zloten per kind. Zo'n kindergeld. Maar PiS zegt, nou, we verhogen dat per 1 januari volgend jaar naar 800. Zegt hij, nee, Toes, nee, dat gaan we jullie nu doen. Maar zijn motie is niet aangenomen, ja, weet je. Dus hij probeert, ja, ook op die manier laten zien aan de kiezers dat hij dat sociale held wil niet afnemen.
Is dit ook misschien een beetje tegen beter weten in voor Tusk zelf, dat hij wel weet dat het eigenlijk misschien wel te duur is, gewoon voor de overheid om dit systeem zo te handhaven?
Nee, het is puur electoraal bedoeld.
Straks, ja, dat bedoel ik.
Straks, als Tusk aan de macht komt, dan komen straks met uitleg dat niet rationeel is. Dat moet even iets anders. Dat moet een beleid gevoerd worden. We gaan niet met geld strooien, zoals PiS heeft gedaan. Maar moet een beleid, dus bijvoorbeeld, we gaan de kinderhelden blijkbaar behouden. Maar dat wordt gekoppeld naar bijvoorbeeld een arbeidsmarktbeleid.
Ja,
dus dat wordt hele rationele beleid.
Ja, maar het is dus de vraag of de kiezers dat nu niet al doorhebben. Dat ze denken van ja, hij belooft ons dat wel. Maar nou, doet hij dat wel naar de verkiezingen?
Denkende kiezers ruiken onkruid, zeg maar. Dat weten ze. Maar goed, maar tegelijkertijd in de verkiezingscampagne nu, elke dag, daar is een bommetje die ontploft. Dat hebben ze nauwelijks tijd om dat te verwerken. En komt steeds verder en verder. Dus mensen worden continu dagelijks nu bestookt met alle ruzies, met alle nieuws, verkiezingsnieuws. En ze hebben nauwelijks tijd om eigenlijk stil te staan en te reflecteren. Wat is eigenlijk hier handig?
We gaan het zo over die bommetjes hebben. Nog even om het politieke landschap verder te schetsen. Ik begrijp, er zijn nog drie andere partijen waar we bij de verkiezingsuitslag op moeten letten. Dat is de linkse partij, zeg maar de Sociaaldemocraten, die ongeveer 10% in de peilingen hebben. Een club die heet Derde Weg.
Ja, een boerenpartij. Conservatief. De oudste partij van Polen. Boerenpartij. Die is, geloof ik, wortels heeft in de 19e eeuw.
En er is een extreemrechtspartij die heet Confederatie.
Confederatie, ja.
En de mentor van de leider, de leider heet Slawomir Mensen. Die vergoelijkt Hitler en die zegt, ja, die holocaust, dat is, moet je niet allemaal precies zo geloven.
Nou, dat was iemand anders. Dat was niet Mensen, maar
Nee, dat zijn mentor.
Cimento, Corvin, ja, Mieke, die, ja, was ook Europarlementariër in 2014. Bizarre figuur.
En die mensen, dat is een jonge gast, die heeft 800.000 volgers op TikTok.
Ja. Mensen samen met Bossak, dat zijn twee leiders van Confederatia. En jonge knappen zijn 30-plussers.
Vind ik jong.
Maar zijn ogen nog jong, weet je. In de zin van, ze zijn ouder, maar zijn ogen jong en daardoor.
En tegenover Kaczynski en Tusk zijn ze natuurlijk gewoon 30 jaar,
precies,
jonger of 40 jaar jonger.
Precies.
Dat is natuurlijk voor die nieuwe generatie, ziet daar dus, ja, mensen zoals zij.
Ja,
en
dat
niet
heeft
mensen van, zeg maar, uit de historie,
klopt,
van Solidarność.
Dus dat zijn nieuwe gezichten, jonge gezichten en strakke mooie pakken gekleed. Dus ze hebben enorme aantrekkingskracht op jonge mannen.
Een beetje zoals Thierry Baudet in de,
ja,
eerste verkiezingen was.
Klopt. En ze zijn PS, Poolse ondernemers, die willen ook geen belastingen gaan betalen. Omdat geld wordt gestrooid zomaar, zonder enige rationele uitleg. Dus ze willen niet, ze willen liever zelf in eigen bedrijf stoppen, in eigen grill en twee auto's hebben. Dat is die confederatie. Maar die confederatie is ook... alle negatieve, extreemrechtse dingen worden nu verstopt. Zoals ze zijn echt tegen Oekraïners, anti-Oekraïner, tegen Joden, tegen abortus, tegen Europese Unie, noem maar op.
Maar dat zeggen ze nu niet hardop?
Nee, dat is natuurlijk. PiS zegt ook een heleboel dingen niet, nu niet. Hè. De burgerplatform ook niet. Want Tusk.
Het is natuurlijk een signaal dat die partijen allemaal dus heel onzeker zijn. Als je niet naar de kiezer het verhaal brengt, hè, van dit is mijn visie, dit gaan we doen. Maar je probeert dus van alles te verstoppen, dan bewijst dat men onzeker is.
Nou, grappig dat u het woord verstopper gebruikt. Ik zeg dat zijn jonge partijen. Kijk, Poolse partijen zijn sowieso nauwelijks ledenpartijen, hebben nauwelijks leden, geen wetenschappelijke instituten. Dus hele liberalisme van Tusk, ja, als je niet helemaal niet onderbouwt of niks. Van PiS ook niet, maar goed, die ideologie van hem. Het is allemaal, dus mensen lezen programma's niet. Maar het belangrijkste is, wat ontgaat ook Poolse media en ook, vind ik, ook hier westerse journalisten, een enorme kloof die er is tussen politici en burgers, ook in Polen. Maar dat is een bizarre aspecten in Polen. En die komen zeer sterk tot uitdrukking nu in de verkiezingscampagne. Met name als je vraagt wat zijn de belangrijkste thema's. Hè, dan moet je onderscheid maken tussen wat belangrijke thema's voor een partij is en voor de kiezers. Dat zijn twee totaal verschillende werelden.
Ja, wat is het belangrijkste verschil?
Nou, Burgerplatform bijvoorbeeld roept dat als gevolg van de van handelingen van PiS, van Kaczyński, Polexit dreigt. En die zeggen hameren, dus dat is een beetje angst aanjagen, Polexit, ja.
Een soort nexit of brexit, ja, vanuit Warschau.
Dus uitreding van Polen uit de Europese Unie.
En dan verlies je dus alle voordelen van Europa.
Ja, ja, je zou in zekere zin ook kunnen zeggen dat ze daar wel enigszins gelijk in hebben in die verwachting, want de rechtsstaat is afgebroken de laatste jaren en daar wil PiS mee voortgaan.
Ja,
en
nee,
Europa
dat klopt.
Kijk, stelt als eis dat je goede rechtsstaat en
inhoudelijk importeert. Klopt het als bus wat Tusk zegt. Maar ze leggen dat niet uit. Ik ben toevallig in Gdańsk vorige week op een persconferentie van een nummer 1 in Gdańsk, een politica van Burgerplatform. En ze vertelde haar hoeveel geld eigenlijk Polen mist van die corona-herstelfonds, 35 miljard euro.
Heel veel.
Omdat Polen niet voldoet aan de milestones, voorwaarden van de Europese Commissie, die heeft gesteld in verband met conflict met de rechtsstaat in Polen. Hè. Maar ze kon dat niet echt. Ze was bezig ze abstract te vertellen in plaats van concreto.
Technocratisch.
Precies, het is arrogantie van de politici. Ze zijn nog steeds bezig met zichzelf. En op zo'n cruciale moment als verkiezingen, zouden we moeten echt naar de burger gaan en moeite nemen om burger echt uit te leggen waarover het gaat. Want ik vind belangrijk wat verkiezingen zijn. Verkiezingen zijn ook een belangrijk leerproces. Om aan burger uit te leggen wat is eigenlijk hier aan. Het is het moment. Dat hebben ze dus niet gedaan.
Ja, en de regeringspartij, de PiS, die vindt het blijkbaar overkomelijk dat ze dat geld uit Brussel niet krijgen. Want ze zeggen, wij hebben hier ons eigen beleid in Polen.
Nou, ze willen niet doen, dus die hervormingen niet stoppen wat ze hebben gedaan. Dus rechters en het constitutioneel tribunaal blijft. Ze willen blijven zoals ze hebben gedaan en niet aan voorwaarden van de Europese Unie voldaan. En dat staat als bus in Polen.
Maar dan blijft die 100 en nog veel meer miljard, die blijft op de plank liggen.
Voorlopig wel. En Tusk zegt, nou, als ik aan de macht kom, dan, ik heb afspraken gemaakt, dat komt naar ons toe.
Tusk gaat zal zeggen, ik heb natuurlijk een hele goede reputatie in Europa.
En
ik ben
weet,
een
alles.
Europeaan, dus als ik de premier word, maak mij premier en dan komt dat goed.
Maar op een of andere manier, begrijp ik, komt dat niet goed door bij de zwevende kiezers. Dat een van de dingen is die Tusk gaat regelen.
Nou, ik weet niet of ze oor hebben naar dit soort dingen. Ze hebben oor naar andere dingen, weet je. Het is een cacophonie van alles wat daar gebeurt. Zonder goede uitleg. En kijk, zwevende kiezer. Ik heb gesproken met een vrouw. Ze wist niet waarop gaat ze stemmen. Uiteindelijk zijn ze misschien op een vrouw. Omdat bleek ineens dat Poolse vrouwen een belangrijke rol spelen. Omdat ze zijn de meerderheid van de zwevende kiezen vrouwen. Dus misschien een vrouw. En bovendien bij vrouwen wat een rol speelt. Verbod op abortus die PiS heeft ingevoerd. Dus vrouwen voelen zich beknot in hun vrijheid als vrouw, burgerrechten. En dat is iets totaal nieuws. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Ja. Dat mensen praten, onze burgerrechten zijn beknot. Wij willen af van PiS.
En dat abortusverbod geldt eigenlijk onder alle omstandigheden?
Nou, dat zijn niet, in levensgevaarlijke dus niet, maar dat is wel gebeurd onlangs in Polen. 3 vrouwen in 3 verschillende ziekenhuizen zijn overleden omdat artsen wachten totdat de foetus dood ging. En voordat dit gebeurde is vrouw aan sepsis overleden.
Dit doet een beetje denken natuurlijk aan wat je in de Verenigde Staten ziet met het Hoge Rechtshof.
Precies.
Met die uitspraken.
Nou ja, kijk, wat je eigenlijk ziet in Polen gebeuren, dat is kleine Trump eigenlijk, een Duitse pers heeft geschreven over Kaczynski's kleine Trump. Dat is simpel, weet je, continu leugens vertellen, omdraaien, vijanden maken, mensen boos maken, afzetten, Poolse staatstelevisie zijn propaganda tube geworden.
Er is ook iets tussen de regeringspartij en Duitsland, hè? PiS roept in de campagne, Tusk, dat is een Duitser.
Nou, Morawiecki roept, richtend zich tot Tusk, Herr Tusk, en dan in het Poolse. Of praat ineens dat jullie in het Pools, jullie moeten naar Berlijn, en dan zegt Berlijn niet nee, maar nein. Weet je, dit soort woorden, weet je, dus een zeer grote anti-Duitse retoriek bij Tusk.
Men speelt dus vanuit PiS.
PiS
ten
ja.
opzichte van Tusk ja. op een soort, zeg maar, soort emotie.
Ja,
een nationale,
alles is emotie bij PiS.
Nationale angst ook, hè, voor
alles
Duitsland.
Is emotie. Alles draait om emotie. Alle affaires zijn emoties. En van een affaire naar andere emoties. En dan toedekken met dat nieuwe iets. Weet je, het is continu op emoties. Dus mensen komen daar niet tot rust.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
U zei net dat het kernthema, zeg maar, van het burgerplatform, de alliantie mm-hmm. van Tusk, is pas op dat we niet Europa uitgegooid worden, ja. De Polexit.
Ja.
Wat is het kernthema van de partij van Kaczynski? Wil je zeggen van dit is hun verhaal?
Hun leus is veilig toekomst van Polen.
Veiligheid dus.
Veiligheid. Polen van ouds voelen zich bang of koesteren hun onafhankelijkheid. Omdat 120 jaar heeft Polen op de kaart van Europa niet bestaan. Van 1790 tot 1918. Vrede van Versailles was tevens onafhankelijkheid van Polen. Dus dat is voor hun ontzettend belangrijk.
Dus vandaar ook dat zij kunnen zeggen Herr Tusk. En dat ze tegelijkertijd ook waarschuwen dat Tusk een agent van het Kremlin is.
Ja.
Het zijn
ja.
de twee oervijanden. Hè? Dus kijk, ik ben de Duitsers en de Russen.
Kijk,
en die worden als het ware beide ingezet
kijk, ik ben
tegen Tusk.
Ik ben opgevoed door mijn ouders. Of dus niet, niet officieel op school. Ja, de communistische tijden. We hebben twee vijanden. Russen en Duitsers. Duitsers vanwege de Tweede Wereldoorlog en Russen ook vanaf de Tweede Wereldoorlog. Polen is ook aangevallen september 1939 van de andere kant door Russen, door Sovjets. En ook families van mij zijn afgevoerd naar Siberië. Omdat mijn familie woonde in Houdige Litouwen. Mijn vader is in Vilnius geboren. Voor de oorlog was Pools. Mijn moeder in West-Oekraïne, Houdige Lwów. En mijn familie is afgevoerd in oktober 1939 naar Siberië. En daar een heleboel Poolse soldaten, dus niet mijn familie, in Katyn zijn omgekomen. En dat is trouwens, die Katyn is ook belangrijk, ook een rampen van het vliegtuig. Op 10 april 2010, waar de tweelingbroer van Kaczynski is omgekomen leg, plus 97 andere Poolse officials.
Ja, je hebt het over de Smolensk-mythe.
Smolensk, ja. Daar zijn bij Smolensk omgekomen, maar waren op weg naar Katyn. Ja. Om daar die slachtoffers van Polen, die in het begin van de Tweede Wereldoorlog door Sovjet zijn vermoord.
Dat was in 2010 en dat speelt ook in deze campagne een rol. Waarom?
Nou, dat speelt de hele tijd een rol, weet je. Elke tiende van de maand gaat Jaroslav Kaczynski naar een monument in het centrum van Warschau om daar een krans neer te leggen.
Ja, het is begrijpelijk dat hij treurt om zijn broer, maar waarom speelt het politiek een rol?
Dat is de ramp van bij Smolensk, dat was een soort van Poolse 9-11. Mensen, niet alleen top van het Poolse leger en president en zijn vrouw en ook ministers en een heleboel mensen omgekomen. Maar Kaczynski daarvan, dat ging over zijn tweelingbroer, heeft daarvan een religie van Smolensk, zo heet dat in het Pools, en een complottheorie bedacht. En enorme trauma van hem, dus tweelingbroer. Ik ben ook een tweeling, dus ik weet wat het is als je tweeling verliest.
Ja, ik hoorde dat in de campagne geroepen wordt vanuit de regeringspartij, die aanslag toen op de broer van de partijleider, die is beraamd door Poetin en Tusk.
Ja, kijk. Wat gebeurde in april, 10 april 2010, onmiddellijk daarna is Tusk gevlogen naar de rampplek. En ook Poetin is gekomen, weet je. En daar zijn foto's, die twee beiden daar in Smolensk. Ja. En later, kijk, dat was nog de tijd van de reset met Rusland. Weet je, Obama wilde reset.
Hillary Clinton die had zelfs een reset-knop meegenomen naar het Kremlin.
Precies. Nou ja, en dit soort.
Dus Tusk zat in lijn met de Verenigde Staten en met Europa. We moeten proberen met Poetin
precies,
toch
dat was die context,
samen
ja.
te werken.
En dus ja, het was. Hij liet dat toe dat Poetin samen met Tusk daar op zo'n rampplek voor Polen, nationale tragedie, zou samen zijn en hand geven. En, maar daarna. Nu wordt dat misbruikt door PiS, weet je. Dat,
ja, en nu is het idee, als je die foto ziet, misschien hebben zij dat samen wel bekokstoofd.
Vriendje van Poetin. En ook zo, kijk, Tusk.
Maar dat is dus heel interessant wat u nu zegt. Tusk wordt met behulp van die ramp en de foto's als een soort close, ja?
Ja.
Een soort bondgenoot van Poetin. Ja. En tegelijkertijd wordt hij dus aangewreven dat hij Herr Tusk is. Dat hij Duitse bondgenoot is.
Hij wordt een klins genomen van beide kanten. Weet je, maar PiS maakt van iedereen, als dat nodig is, een vijand, als het voor hun uitkomt. Ja?
Maar er is zelfs een wet aangenomen met een commissie die onderzoekt wat de Russische invloed is in Polen en op belangrijke Poolse figuren.
Dat was gemikt op Tusk. Tusk zou een spion zijn.
Ja, die wet wordt ook wel de Tusk-wet genoemd.
Ja, Lex Tusk genoemd. Maar die is in de diepvries beland. Omdat men zag de reactie was onmiddellijk de Amerikanen. Want het State Department kwam met brieven. Jongens, wat zijn jullie hier aan het doen? En uit Brussel kwamen ook. Dus ja, ze zijn tot bedaren gekomen. En dat ligt in de diepvries.
Ja, iemand die er ook last van had was Radoslav Sikorski. Ja. De oud-minister van Buitenlandse Zaken van Polen. Want die speelde een belangrijke rol bij het regelen van Nord Stream 2, die pijplijn tussen Rusland en Duitsland.
Ja, kijk, die anti-Duitse ressentimenten in Polen ook zo sterk zijn, niet alleen vanwege die oorlog, natuurlijk zoveel miljoenen doden, Poolse steden kapot, maar ook recentelijk die Nord Stream 2 pijplijn, Polen waarschuwde kanselier Merkel dat ze moeten stoppen daarmee, dat is niet afhankelijk worden van Rusland, van de Sovjet-gas, maar Merkel wilde van niks weten, economische belangen van Duitsland speelden een rol. En dat is ook de reden waarom sommige mensen die houding van Merkel kunnen niet waarderen en tegen Duitsland zijn. In combinatie met alle soorten herstelbetalingen. En ook, kijk, waarom Morawiecki spreekt Tusk als Herr Tusk. Omdat in 2005 in de verkiezingscampagne kwam ineens een leus. Dat Tusk opa in Wehrmacht heeft gehad.
Aha.
Opa. En hoe kwam dat? Want dat was een bom. Ontplofte. Toen was die anti-Duitse sentimenten waren nog veel scherper. Omdat Polen was net in de Europese Unie. We wisten niet wat we met Duitsers moeten. Maar waarom? Want kijk, Tusk komt uit Gdańsk, Danzig. Voor de oorlog, dat was eigenlijk een enclave. Vrije stad Gdańsk, door de League of Nations uitgeroepen als een vrije staat. Dus niet behoort niet tot Duitsland, niet tot Polen. Maar wat gebeurde in de oorlog? Dus zijn vader was eigenlijk zo'n Kasub. Dat was een lokale etnische minderheid. En wat gebeurde in de oorlog? Op een bepaald moment, die Duitsers kwamen mannen tekort. En ze hebben hem ingelijfd, verplicht, in de Wehrmacht.
Ja, hij had niets te kiezen. Hij moest
te kiezen. Maar in Polen, als je zegt dat jouw vader Dat hebben ook mensen in Silesië probleem mee, omdat ze wisten ook dat hun familieleden ook in Wehrmacht dienen. Als je dat zegt, toen in die tijd, dat was een shock, dat mag niet. Wij vechten voor leven hier en jouw opa was in Wehrmacht. Dus toen sloeg dat als een bom in.
Ja.
Dus die Duitse etiket bleef bij toeschouwers.
Overigens is die opa weer heel snel ook verdwenen uit het Duitse leger.
Ja, maar dat deed niet toe. Dat deed niet toe, etiketten plakken met dit soort lading. Weet je, dus want dat zijn eigenlijk de Duitse wortels van Tusk.
En die verkiezingsuitslag was kantje boord toen.
Ja, nee, maar door die leus is eigenlijk door Kaczynski gewonnen. Het was zo krachtig.
Ja, wat je dus hier ziet, is dat men dus voortdurend elkaar bestookt op... jij bent eigenlijk dus geen echte Pool.
Ja, ik ook niet.
Vertel.
Nou, in 2000, wat was het? Pies kwam net aan de macht. 2015, 2016 ik was op de Nederlandse televisie vertellen wat in Polen gebeurt. Erosie met het constitutionele tribunaal en zo. En op een bepaald moment, men organiseerde de demonstratie in Amsterdam. En ik werd daar journalist die tegen Polen doet. Dus ik ben vijand eigenlijk geworden. Ja, dat was 2016. Dus dat was. En in die tijd was...
Het was een demonstratie waar u werd gehekeld.
Ja, onder grote spandoeken, niet persoonlijk, maar op de Facebook mijn naam werd genoemd.
Ja.
Weet je, dat was in die tijd, januari 2016. Dus in die tijd, Kaczynski heeft een onderscheid gemaakt in goede en slechte Polen. Goede dat ze zijn aangang en slechte dat zijn ik en anderen die tegen PiS zijn, bij wijze van spreken. Dus als journalist mocht ik hier niet vertellen wat in Polen handen is. Maar goed, ik heb ook een interessant artikel toen geschreven, dat is ook relevant. In 2016, in februari, in Poolse krant, heette Quo Vadis Polen. En samen met een Belgische, Vlaamse filosoof, Alicia Gaschinska, hebben we een pleidooi gehouden dat politieke partijen moeten zich gaan resetten. Wij conclusies trokken uit die verloren verkiezingen 2015 en we hebben gezegd, wat moet eigenlijk gebeuren? En juist dat die politici moeten dichter bij mensen komen staan, politieke partijen moeten anders gaan opereren, vertrouwen, winnen van de kiezer, maar ook krijgen van de kiezer. Ja. En alle wijze ideeën die nog steeds relevant zijn, weet je.
Ja, en ook meer worteling in de samenleving.
Precies, en dit artikel is nog steeds relevant. Die artikel kunnen politici moeten alsnog gaan lezen. Dat is in die tijd nog niet gebeurd.
Ik neem aan dat u wil dat ze het lezen, maar ze er ook gaan handelen.
Ja, maar punt is, en dat is mijn beetje kritiek. Polen, hectiek is zo hoog en zo groot daar, dat mensen leren weinig.
Ja.
Dat je reflecteren weinig.
Is het zo dat de PiS-partij er eigenlijk beter in slaagt dan de oppositie om een soort gevoel van warmte aan de mensen te geven? Zo van, bij ons zijn de tradities veilig, je identiteit, wij zorgen voor families.
Kijk, electoraat van PiS wordt aangetrokken door twee grote eigenlijk vectoren van hun aanpak. Eerste is die sociale transfers. Laat maar mensen geld strooien en dan kopen we als kiezers. Of mond dicht snoeren.
Zoals de oudere mensen, dat ze de pensioenvoordelen.
Of de kindergeld voor moeders, voor jonge vrouwen. Als je kind krijgt, daarna krijg je 500 zloty per maand extra geld. Dus gebeurt nu dat jonge vrouwen, moeders, willen niet gaan werken. Dat is een ander verhaal. Dat is een negatieve bijeffect van het onbedoelde bijeffect van dat.
Ja, dat is dan weer slecht voor de economie.
Precies. Maar de andere vector is cultuur. Culturele oorlog in Polen. Culturele dimensie. Identiteit. En hier zien we niet alleen die oude mensen, maar ook veel mensen met hoge diploma's, universitaire diploma's, hoogleraren zelfs, die staan achter PiS. Dat is hun protest tegen liberalisme. Dat is niet Polen waarin ze willen leven. Die traditionele waarden, conservatieve waarden, kerk, religie, vinden ze belangrijk.
Ook. Speelt hier ook dat eigenlijk na de jaren van met de Poolse paus, dat de katholieke kerk in Polen de kant opgegaan is meer anti-westerse waarden. Paus Johannes Paulus was toch de man van de bevrijding. Maar toen Polen eenmaal in Europa kwam, werd de Poolse kerk als het ware, die werd conservatiever. Die ging zich afzetten tegen de ontwikkeling in Europa en de grotere maatschappelijke openheid.
Dat is waar. De Poolse kerk is gewoon zingende Titanic nu eigenlijk. Heel veel mensen verlaten de kerk, gaan niet naar de kerkdienst, blijven katholiek, maar niet naar de kerk. Dat heeft Poolse kerk, pedofilie en noem maar op. En ook qua denken, dus dat is ondergang van Poolse kerk, wat we nu zien gebeuren. Maar wat eigenlijk wat belangrijk wat daar is gebeurd met de kille kapitalisme, is eigenlijk wat we zien, creëert het gevoel van leegte, ideologische leegte. Liberalisme was eigenlijk niet diep verworteld. Niemand wist wat het is. Die hele overgang naar markteconomie, dat kwam gepaard met heel veel daden, maar geen ideologie daarachter.
Ja, veel technocratie en weinig warmte, zou je kunnen zeggen.
En, ja, precies. En wat we ook zien, dus ideologische leemte. Maar Polen hebben ook iets meer nodig in hun leven. Met zijn romantische geest, een beetje van die, een beetje, we zien, Poolse ziel heeft iets meer nodig dan alleen het materialisme. En heel veel mensen hebben iets meer die warmte nodig, die familietradities.
En dat, maar, is toch, dat is heel katholiek.
Dat is heel katholiek.
Dat samenbindende, die warmte, precies, dat, maar, met elkaar dingen doen.
Precies, maar het derde is, dat wegvallen van de grenzen, Polen kunnen vrij reizen, overal, zorgt ook dat de behoefte is aan eigen identiteit. Die is ook aan het vervagen. En onder Tusk, dat was nooit daarover gesproken. Niemand heeft dat gezien als probleem. Totdat Kaczynski dat goed gezien, weet je. We gaan goede patrioten, goede slechte mensen, noem maar op.
Ja.
En dus, we zijn Polen, we zijn voor wit rode vlaag. Dus hij begon te duiden. Dus,
de vorige Tusk-regering was iets te veel met spreadsheets aan de gang.
Nou, die was eigenlijk, kijk, het is makkelijk kritiek te geven, maar mensen die waren bezig iets geen enkele traditie, diepgang en zo, waren iets aan het uitvoeren en ze hoopten hun best te doen. Tusk was verslaafd aan een leus, skok civilisatie, een beschavingssprong. Hij dacht dat met invoering van kapitalisme, met toenemende welvaart en groei, echt de Poolse economie groeide, die macro-economische groei, dat trickle-down effect, dat gaat vanzelf naar iedereen toe komen.
Ja, weet je wat in Nederland wel eens gezegd wordt, eerst het zuur, dan het zoet.
Precies, en dat gebeurde dus niet. En hij had niet, hij zag dat bijvoorbeeld bij een van de presidentiële verkiezingen, iemand naar Tusk vragen stelde, een vrouw, meneer Tusk, en hoe kan ik van mijn salaris leven, weet je? Fatsoenlijk leven. En ze hebben niks gedaan. Ze liet het sociaal beleid, zoals wij dat in Nederland zeggen, gewoon laten liggen. En, dus,
en daar heeft Kaczynski door, zeg maar, dat gulle beleid, om maar zo te zeggen.
Ze hebben ruimte gegeven
juist, ja,
voor de opkomst en de bloei van Kaczynski. Dus onlangs bij Buitenhof was een
Bernie Sanders.
Sanders en de presentator vroeg hem dat Trumpisme, dat is eigenlijk succes of the failure of Democratic Party. Dan kun je zeggen dat eigenlijk peace, opkomst van peace, is ook de failure of burgerplatform.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
Een van de dingen die in elke verkiezingscampagne spelen, ook in Nederland, is wat al genoemd wordt het migratieprobleem.
Ja.
Hoe zit dat in Polen?
In deze campagne is het zo dat PiS heeft bedacht, de Polen zijn zijn aangang. Dus de ijzer electoraat van PiS is tegen migratie, om eigen Poolse identiteit te behoeden van alle die islamieten.
Er zijn toch heel weinig moslim-immigranten in Polen?
Nou, nu blijkt dat echt behoorlijk wat zijn economische arbeidsmigranten gekomen. Tot ieders verrassing blijkt dat ze ook uit de islamitische landen komen.
Zou je dus kunnen zeggen dat, omdat veel Polen naar Nederland, naar Engeland en naar andere landen zijn gegaan om te werken,
ja,
heeft Polen zelf weer nieuwe arbeiders nodig?
Ja, je ziet dat de wereldwijd die hele problematiek verplaatst zich eerst in rijke landen, dan in middeninkomenlanden, dan gaat het steeds verder. Maar Polen, van ouds een beetje, Pools zijn is ontzettend belangrijk, omdat die onafhankelijkheid, weet je, was zo belangrijk. Maar PiS buit het uit, gewoon. Ze jagen angstmensen aan, bijvoorbeeld Morawiecki, maakt openlijk toespelingen. We willen in Polen niet hebben die branden zoals op Franse straten of in Stockholm,
ja,
of Malmö.
Ja. Ze hebben onlangs ook samen met Hongarije geweigerd om in de Europese Unie een afspraak te maken met de andere regeringen.
Ja, nu wel, afgelopen Europese bijeenkomst. Maar dat heeft hij ook aangekondigd voordat hij naar Grenada vertrok. We gaan dat veto. En dat is hoe Polen werkt in de Europese Unie.
Tegelijkertijd is er een schandaal. Er is sprake in Polen van illegale verkoop van visa voor het Schengengebied.
Ja. Nou, met name, dat is ontdekt in Afrikaanse landen. Daar voor de postambassade zo'n krampjes waar je formulieren kan kopen voor $5000. En niemand weet precies hoe dat gaat, maar er is dus een corruptie. En die mensen die Poolse Schengenvisum krijgen, wordt niet nagetrokken wat voor mensen dat zijn. Dus dat is een risicofactor voor Schengenlanden.
Dus niet alleen voor Polen?
Nee. Omdat je kan bijvoorbeeld een vliegtuig nemen van zo'n land, Nairobi bijvoorbeeld. Je vliegt je naar Düsseldorf en dan verdwijn je in de Europese Unie. Hoef je niet naar Polen te gaan. En hoe is dat naar buiten gekomen? Dat is ook een leuke anekdote. Onze werkgeversorganisatie heeft een brief gekregen van Amerikanen, of Amerikaanse ambassade, dat Amerikaanse grens zijn Georgiërs met Poolse Schengenvisum aangetroffen. Omdat met een Poolse Schengenvisum kun je zomaar Mexico binnenkomen. Dus Amerikanen denken, hoho, wat doen die lui hier?
Dus aan de zuidgrens van Amerika wapperen de mensen met een Pools visum.
Ja, en ze hoopten zo Amerika binnen te komen. Ja. Maar en toen bleek dat die mensen deden zich voor dat ze voor een Bollywood-Indiase filmmaker zijn. Ja, je kan alles verzinnen en dan reis je wereld rond met een Poolse Schengenvisum. En het ergste is, risicofactor, als je niet checkt. We hebben vertrouwen dat alle Schengenlanden, dat die ambassades goed checken aan wie geef je een visum.
Maar die ambassades die vallen natuurlijk onder de Poolse regering, dus de regering heeft eigenlijk dubbelspel gespeeld.
Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken, weet je, dat is, en ook de Poolse Algemene Kamer is vorige week met controle gekomen bij het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarover de Poolse regering zwijgt in alle talen.
Het is natuurlijk wel opmerkelijk als je dus een regering hebt die roept pas op voor moslims en voor migranten en tegelijkertijd van buiten de EU allerlei mensen binnenhaalt als arbeidsmigranten en er ook nog een soort corrupte praktijk op nahoudt om te handelen in visa.
Nou ja, kijk, wat je kan zeggen, Polen doet eigenlijk. Dus hypocrisie aan de ene kant, de achterdeur aan de Pools-Wit-Russische grens, pushbacks. Streng, niet doen, niet aan de voordeur is open voor economische arbeidsmigranten of andere mensen. Ja? Dus dat is dubbelzinnig.
Komt dit voldoende door bij mensen die overwegen misschien wel op PiS te stemmen? Want ja, je kunt je gedachten hebben over migratie, maar dit deugt natuurlijk sowieso niet.
Ja, weet je, kijk, in Polen is het zo, om dit soort kritische verhalen te vernemen of verhalen over het beleid of over wat is gebeurd, dan moet je naar de commerciële zenders gaan luisteren. Of
kijken. Want de staatstelevisie is in handen van de regering.
Daar hoor ik totaal het verhaal, alles is omgedraaid.
Maar veel commerciële zenders zitten weer achter een abonnementsmodel, dus daar moet je voor betalen.
Een platteland, dus men kijkt alleen naar die Poolse staatstelevisie, die men niet meer noemt maar propagandatube. Dus die mensen krijgen totaal een beeld van werkelijkheid voorgeschoten. Weet je, ze leven in een andere wereld. Dus de boel is eigenlijk in twee delen verdeeld. PiS-wereld en de andere wereld. En voor die mensen het is niet belangrijk. Wat voor die mensen nu is echt belangrijk, dus de andere gebeurtenis, wat is dinsdag gebeurd, aftreden van twee Poolse legergeneraals. Dat raakt hun wel.
Daar is een heel bijzonder iets gebeurd, deze dagen in Polen, dat twee hele hoge generaals, die hebben gezegd, wij zijn zo boos, dat wij gewoon opstappen.
Ja.
En dat komt doordat de minister van Defensie blijkbaar dingen heeft gedaan waar die generaals niet van hoorden. En dat was niet de eerste keer. Want de generaal is natuurlijk meestal niet iemand die bij de eerste de beste keer, als hij een conflict heeft met de minister, dat hij wegloopt.
Nee, denk ik niet. Denk ik niet.
Dat denkt u ook niet, hè? Wat is hier gebeurd?
Nou, iedereen was verbaasd. Ik zat naar de Poolse televisie te luisteren. Ineens kwam dat nieuws. Dat was een volstrekt ondenkbaar iets. Zonder precedent in Polen. Dat twee generaals, topgeneraals, alle hoogste twee, zijn opgestapt. Ja, natuurlijk speculaties wat is aan de hand. Dat een oneenigheid met minister. Maar goed, het verhaal is op dit moment zo dat de Poolse minister van Defensie, Błaszczak, heeft bij het operatie van repatriëring van Poolse toeristen uit Israël, hun beide gepasseerd en andere leiding gegeven. Maar daarachter heel veel dingen.
Het was niet de eerste keer dat er zoiets gebeurde.
Nou, er gebeurden nog andere dingen. Daar kwamen nog meer verhalen bij. Een Russische raket bijvoorbeeld is gevonden in april dit jaar. Gevonden door een paardrijder in een bos. 10 kilometer voor de NAVO-hoofdkwartier daar bij Bydgoszcz. En in de buurt woont ook Radek Sikorski, voormalige minister van Defensie. En die raket kon ook kernkoppen dragen, maar in dit geval niet. En is de vraag waarom Poolse leger, Poolse hebben dat niet ontdekt. En ja, de leger zei, we hebben toen aan de minister verteld, maar de minister ontkent. Dus dat is ook een veiligheidsissue. Hoe komt dat dat een Russische raket, die was weliswaar, Oekraïners hebben toen Polen gewaarschuwd, er komt een raket jullie richting. Hè, en ze waren radar, ze hadden het was slecht weer. Dus ja. Uiteindelijk die hebben die raket verloren uit beeld. En die is ergens terechtgekomen. Maar dus die hele affaire met die generaals laat zien dat de Poolse leger, dat iets klopt niet.
Als twee hoge pieven uit het leger een paar dagen voor de verkiezingen hun terugtreden bekendmaken.
En die is aanvaard.
Dan zou je bijna kunnen denken dat zij daarmee iets willen zeggen.
Ja, natuurlijk. Dat onmiddellijk, dat is een belangrijke politieke statement eigenlijk.
Zij hebben geen vertrouwen in deze minister en deze regering.
Juist, dat is duidelijk. Dus onmiddellijk heeft dezelfde dag president Duda, die is op het bevelhebber van Poolse strijdkrachten, heeft die nieuwe generaals benoemd. Maar het is ondenkbaar dat inderdaad 5 dagen voor de verkiezingen zoiets gebeurt. Dus sommige mensen mompelen dan, maar niet hardop zeggen. Dat is nog iets meer aan de hand. Kijk, in Polen moet je zijn bodem, dubbele bodem en nog andere bodems. Dus ik moet eerlijk zeggen, Ik denk dat die officiële uitleg wat nu circuleert niet genoeg is. Dat er ruzie is geweest of die is gepasseerd. Dat vind ik een beetje te light, versie light. Daar moet iets meer zijn. Ik hoorde een generaal zeggen op de Poolse televisie dat misschien, maar goed, dat is allemaal speculaties, dat misschien de minister heeft die generaals gezegd wat ze moeten gaan doen een dag na de verkiezingen. Bedoelen dat misschien onrechtmatigheden komen en wat moet het Poolse leger gaan doen. Maar dat is alleen speculatie.
Dat is interessant, want in hoeverre zijn deze verkiezingen eerlijk? We hadden het net al over de staatstv, die komt overal binnen en die heeft een heel eenzijdig verhaal over hoe Polen en de politiek in elkaar zit en vooral ook hoe de oppositie in elkaar zou zitten. Maar er spelen nog meer dingen. Hè? Ik begrijp, de uitslag van de verkiezingen moet in 24 uur geteld zijn. Anders telt die uitslag niet.
Kiezers die in het buitenland zijn, stemmen moeten binnen 24 uur geteld worden. Anders zijn ze ongeldig. Dat is alleen voor die voor Polen die in het buitenland stemmen. Dus dat is ook niet eerlijk naar de kiezers in het buitenland.
Nee, en er is nog een foefje bedacht ook nog door de regering. We gaan ook nog een referendum houden.
Ja.
Want dan gaan we een aantal vragen stellen waar vooral stemmers op de PiS-partij op af willen komen.
Ja, precies, dat zijn. Dus op die manier willen ze hun aangang mobiliseren en oppositiemensen, kiezers demobiliseren met zo'n stemmen. Dus wat is nu strategie? Om tenminste buiten Polen, wie jouw stem niet verloren gaat, moet je niet gaan stemmen voor referendum, dus boycott van referendum. Omdat die kiescommissies hier, bijvoorbeeld in Den Haag, zijn 4. 2 hebben iets van meer dan 3.500 kiezers hebben zich ingeschreven. En ze moeten dan, kieskaart is gewoon A2, dus dat is ontzettend groot vel. Ja. En dan ze moeten dus formulier hebben voor Seim, dus dat is Tweede Kamer, Senaat en nog referendum. En dat 3 maal 3,5, dus dat is. En ze hebben daarvoor alleen 24 uur, dus dat is bijna een onhaalbare situatie.
Ja.
Maar PiS heeft ook in Polen zelf alles gedaan om op platteland extra mobiele stemlokalen in te richten.
Op het platteland, niet in de stad.
Ja, eigen electoraat en ook gratis vervoer regelen. Dus dan zitten een heleboel dingen scheef.
Men probeert dus de opkomst zoveel mogelijk op te poetsen, omdat die opkomst, zoals zei, die is zo'n 50-51%. Ja. Als je daar 2-4% extra kunt organiseren, hè, dat mensen zeggen ik kom,
precies,
dan is dat natuurlijk voor een verkiezingsuitslag net wat je nodig hebt.
En ik begreep ook dat eigenlijk moet de verkiezingskaart van Polen, die moet opnieuw getekend worden. Want bijvoorbeeld in Warschau hebben ze 20 parlementszetels, maar dat zouden er eigenlijk, als je naar de bevolkingsomvang kijkt, veel meer moeten zijn.
Ja, kijk, dat is een ander verhaal. De kiesraad heeft verzuimd de laatste jaren, 10 jaar, om de verdeling van tussen zetels en inwoners aan te passen. Aan de nieuwe, kijk, samenstelling van steden verandert enorm. Dus sommige steden hebben inwoners verloren, andere zijn weggekomen en dus die verdeling zit scheef.
En ik begrijp, in de kiesraad zitten ook weer vooral PiS-aanhangers.
Ja, kijk, kiesraad zijn vervangen. Vroeger zaten ze rechters, maar die rechters die daar in de kiesraad zitten, worden door het tribunaal, constitutioneel tribunaal, die is een nep constitutioneel tribunaal, die benoemt eigen rechters. Dus er zitten PiS-mensen in. En laatst was op Poolse televisie dat een van de mensen die in de kiesraad zit, heeft 2.500 zloten gedoneerd voor PiS, voor de campagne. En dan zie je ook aan de handelingen van de kiesraad dat ze niet echt politiek neutraal zijn.
En dit is natuurlijk als zo'n kiesraad zegt van, oké, de stad Warschau en de buitenwijken en andere steden die groeien, maar voorlopig houden we de huidige verdeling, dan is dat natuurlijk gunstig voor de stemmen in het platteland. Want dan heb je minder stemmen nodig voor een zetel in het platteland.
Het grappige is, dus Kaczyński was nummer 1 in Warschau, samen met Tusk. Hij is die strijd ontlopen en hij is nummer 1 in ander beetje plattelandsgebied. En daar, om nummer 1 te worden, heb je veel minder stemmen nodig dan in Warschau ook.
Er is trouwens nog een ander dingetje. De centrale bank heeft de rente verlaagd.
Als inflatie hoog is, dan ga je toch niet rente omlaag. Als je inflatie wil bestrijden, moet je juist rente omhoog doen of hoog houden. Maar ze met opzet verlaagd. Want een van de belangrijkste problemen die de Pool op dit moment klaagt, is hoge inflatie en verlies van koopkracht.
Dus, en dat is natuurlijk niet goed voor het beeld van de regering.
Precies.
Want dan, dat is voor de oppositie fijn.
Precies.
Want die kan dan zeggen, slechte minister,
juist,
slecht beleid.
Dus wat ze hebben gedaan september, 3,25% hebben ze ineens, de centrale bank heeft de rente omlaag. Verrassing, totale verrassing voor de financiële markt. De zloten is naar beneden gegaan. En iedereen weet dat is een politieke zet van de centrale bank. Omdat Polen is niet in eurozone. Dus,
het is heel erg een korte termijn dingetje wat de kiezers gunstig kan stemmen.
Ja, en ze hebben dat gehaald vorige week, ook met 0,25%. En iedereen weet dat als PiS verliest, onmiddellijk daarna gaat de rente omhoog. Sowieso inflatie gaat omhoog. Dus onze centrale bank wil inflatie eigenlijk omlaag doen. Maar met dit soort grappen kunnen ze moeilijk naar een lager niveau. Ze blijven op vrij structureel hoger niveau met inflatie. Dus volstrekt averechts en contraproductief. Maar dat is een politiek die in Polen wordt bedreven.
Ja, met andere woorden, mijn vraag, zijn de verkiezingen eerlijk? Daar kun je op zeggen, nee, niet echt.
Nee, niet echt, nee.
Af en toe hoor je in betrouwbare bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we betrouwbare bronnen online.
En je bereikt via betrouwbare bronnen een interessant publiek van mensen, ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje ondeugend, ja, de decision makers van Nederland en in Brussel.
Stuur een mailtje aan adverteren@dagenacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, neemt dan contact met je op. adverteren@dagenacht.nl. Wat is straks over migratie en daar wordt gebruik van gemaakt in de campagne. Nou is er nog een andere migratie die we natuurlijk de laatste jaren gezien hebben en dat zijn de mensen uit Oekraïne die in Polen met veel warmte zijn opgevangen. Ja. Dat is weer een heel ander gezicht van Polen.
Correct, de hele wereld was verbaasd. Ik denk Polen zelf ook, wat ze hebben gedaan. Dat was moeilijk te vatten voor mij ook. Ineens, hoe Polen hebben alle deuren open, harten gesteld voor zoals ze zeggen, broeders en zusters uit Oekraïne. Omdat Polen en Oekraïne hebben ook een moeilijke relatie ook daarvoor. Wat gebeurde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, dat is een volkermoord verricht door Oekraïnse partizanen. Die vochten aan de kant van nazi's. Ze zijn in een hele dorp daar vermoord. En die Polen dragen dat nog steeds en de Oekraïners hebben dat nooit erkend. Dus ineens oorlog en ineens Polen heten hun van harte welkom. En de reden is, was Poetin gemeenschappelijke vijand en angst voor Poetin. Weet je, de Poetin van jullie, de vijand van jullie is onze vijand. Dus Polen, ik was dan in maart afgereisd naar Polen om te kijken hoe dat allemaal gebeurt. Ik was verbaasd over de sfeer en de ruimte die Polen hebben aan die mensen gegeven.
U was positief verbaasd?
Enorm, enorm. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden. En tot nu toe, die Oekraïners, met name vrouwen met kinderen, zitten daar. Maar je kreeg langzamerhand ook geluiden, ja, ze pikken banen. En ook die confederatie wil met name dat ze geen sociale uitkeringen worden gestopt aan Oekraïners. En ook zeker niet Poolse pensioenen aan hun uitbetalen.
En ook de regering heeft inmiddels gezegd, wij gaan voorlopig geen graan meer importeren uit Oekraïne. En we gaan ook geen wapens meer geven, want die hebben we zelf nodig.
Ja, dat is die conflict over graan.
Oekraïns graan ging niet naar Afrika, maar op de markt van Polen.
Ja.
Zodat de Poolse graanboeren zeiden, dat gaat onze handel.
Ja, kijk, heb je eigenlijk altijd een slimme ondernemers die toch willen iets cent verdienen. En er is een grote ruzie ontstaan, Poolse boeren boos. En in de tijden van verkiezingen natuurlijk, dat mag PiS niet
dat
hebben.
Dat zijn de kiezers op het platteland.
Precies, dat de boze,
waar Kaczynski precies het van moet hebben.
Dus ineens hebben ze een soort van ruzie met Oekraïne gemaakt. En zoals PiS dat doet, op het moment dat ze boos zijn, dan gaan ze wild slaan. In dit geval ruzie met Zelensky en gezegd we gaan geen wapens leveren. En nog erger, ik hoorde Poolse premier zeggen, Zelensky, hoe durf je Polen te beledigen? Jullie moeten dankbaar zijn wat we voor jullie doen. Nou ja, geen commentaar.
Ja, dan is dus die warme broederband weer een beetje koud geworden.
Ja, weet je, dat zie je gewoon, hoe PiS handelt. Dat is gewoon opportunisme, wat ze aan het doen zijn.
Het wekt de indruk, ook uit uw verhalen, ook over het Hertusk, en tegelijkertijd zeggen dat hij een hulpje van het Kremlin is. Het is een heel sterk soort nationaal egoïsme, wat bij PiS
ja, klopt.
Klinkt. Alles erg naar binnen gekeerd ook.
Nou, dat is naar binnen, precies. Alles is partijpolitiek, alles wordt gedaan om macht te behouden, alles voor de partij. Stellen ook aan de burgers stellen niet mee. Vrouwen die doodgaan wegens verbod op abortus en noem maar dit.
Zondag zijn de verkiezingen. Op 1 oktober was er in Warschau een grote betoging. De Mars van een miljoen harten werd die genoemd. Ja. Er waren 800.000 mensen op de been. De Staatstv zei 100.000, maar anderen zeiden 800.000. Was dat een teken dat de oppositie misschien nu wel kan slagen?
Nou, die protestmars, dat was ook een enorme booster voor de oppositie, met name voor Tusk. Machtsvertoon van Tusk. Kijk, ik heb die mensen gevraagd naar Warschau te komen. Bijna 1 miljoen of 8, ja, doet niet toe hoeveel, maar enorm veel. Mensen uit hele Polen, hele grote en kleine steden, dat kwamen.
Dus men is in staat mensen te mobiliseren, zich te laten horen.
Kijk, die mensen voelden zich vereenzaamd. Dagelijkse strijd. Elke dag een bommetje. Elke dag affaire. Elke dag iets. En ze wilden daar eigenlijk hun accu's gaan opladen en met gelijkgezinden zijn. Weet je, dat was voor hun een pleister op hun hart, weet je. En,
ook een beetje het idee als je daar stond. Ik ben niet alleen. Er
klopt.
Zijn meer die zo denken
precies,
als ik.
Wij zijn samen. En dat gevoel van wij zijn samen probeerde ook Tusk tijdens die demonstratie op te roepen bij mensen. Hij refereerde ook aan de paus, Poolse paus. En met opzet, omdat wat toen gebeurde, wat u zei over Johannes Paulus II, bezoek aan Polen. Dat was een wonderbaarlijk wat toen gebeurde. Ik was toen ook in Polen. Dat was een soort van empowerment. Hij heeft mensen iets gezegd wat de ziel raakte en de Polen ineens zagen een licht aan het eind van de tunnel. En dat gaf hun kracht.
Het interessante is wat u hier zegt. U zei hiervoor dat een beetje het verwijt aan Tusk in de tijd dat hij premier was dat hij juist daar niet zoveel aandacht voor had. Voor dat gevoel van de Polen. He, dat was een beetje neoliberaal en het was economisch en rationeel. En Kaczynski ging spelen op identiteit en op emotie. En in zekere zin zou je zeggen, dus wat Tusk nu doet, is eigenlijk zeggen van daar heb ik van geleerd.
Ja, dat kijk, wat hij liet zien in Warschau, hij is een slimme strateeg. Hij weet hoe hij mensen kan bespelen en dat heb ik. Hij is een zeer goede orator en communicator. Ik heb hem zelf meegemaakt in Aken toen hij een Poolse prijs ontving. Die man weet verdomd goed hoe hij moet contact zoeken met de zaal. Verbinding, weet je. Die man heeft een bijzondere haven. En dat heeft hij ook tijdens die mars laten zien. Hij weet op zo'n moment grote verhalen te vertellen om mensen te verbinden en een beetje hun visie met iets te voeden. En hij probeerde er soort van etiket daarop een naam te geven. Want alles wat in Polen nu gebeurt is zo vormloos, zinloos, radeloos. Hij probeerde positieve energie te vatten op een of andere manier. En hij probeerde community building, noem ik dat, een gevoel te geven.
En dat is dus relatief nieuw ten opzichte van de tijd. Dat hij, ja. Die vorige periode dat hij dus ja. lange jaren
dus
premier was.
Dus dat was briljant van hem. Op zo'n manier met massa's om te gaan, weet je. Hij heeft dat zelf bedacht en uitgevoerd. Dus wat dat betreft, hij is geniaal.
Als er verkiezingen komen, dat geldt ook in Nederland binnenkort. Dan wordt altijd met extra belangstelling gekeken naar de grote televisiedebatten. Hoe gaat dat in Polen?
Nou, eigenlijk er zijn nauwelijks televisiedebatten. Behalve dat een kieswet verplicht de stads, pseudo-propagandatube om een verkiezingsdebat te organiseren. Ze hebben dat afgelopen maandag georganiseerd. Zes politici zijn uitgenodigd.
Een soort lijsttrekkersdebat.
Lijsttrekkersdebat. Tusk kwam wel, Kaczynski niet.
Hij wilde niet.
Nee, hij wilde geen confrontatie met Tusk, omdat hij is bang dat hij verliest. Dus Kaczynski heeft Morawiecki, de premier, gestuurd.
Ja, dat is trouwens even interessant. De premier die is van de partij, maar de leider zit zelf in het achterste bankje van het parlement.
Hij is nu vicepremier. Weet je, dat gebeurt van alles. Weet je, hij, nou af en toe, als je zinvol vindt, stapt hij in de regering, wordt een plaats voor hem gemaakt, een minister opzij. En dan als hij geen zin meer heeft, dan stapt hij daaruit. En dat is gang van zaken in Polen. Maar terug naar uw vraag, die was.
Hoe is zo'n debat? En dat blijkt dus dat de leider van de regeringspartij niet eens komt opdagen.
Nou, de afgevaardigde was premier en daar waren nog anderen. Maar dat was geen debat. Er waren zes blokken, dus zes vragen. Vragen waren langer dan eigenlijk de antwoorden. Er waren tendentieuze vragen en er was geen debat onderling. En dus iedereen mocht zijn eigen statement geven.
Want het was op de staats-tv, dus je kunt je voorstellen dat die vragen misschien zijn ingestoken door de staatspartij.
Ja, dat waren. Kijk, de vraag is, niemand zou moeten die vragen van tevoren kennen, maar het was duidelijk te zien dat Morawiecki eigenlijk die vraag al kende. Hij was goed voorbereid. Dat was eigenlijk vanuit westerse Nederlandse perspectief een volstrekt zinloze debat. Het ging over niks. Tusk en Morawiecki vielen elkaar aan. Dus wat dat betreft was eigenlijk slecht. Maar wat het veel belangrijk is, dat eigenlijk dat was de eerste kans voor Tusk en andere oppositie om zich te presenteren aan de PiS-kiezers. Omdat dat was geen televisie. Dus eigenlijk, dat is wat belangrijkste impact van die staatstelevisiedebat is, impact op de PiS-kiezers. En ik heb gehoord dat die debat toch heeft gezorgd dat de kiezers van PiS hebben gezien dat zijn normale politici, die praten over normale dingen. En waarschijnlijk heeft dat effect dat minder mensen op PiS gaan stemmen.
Dus dat is het beeld van Herr Tusk of het beeld van Tusk als agent van Moskou, dat is niet versterkt door dit debat.
Het is een
gewone man.
Gewone man, maar ze hebben. Toen ze bijvoorbeeld noemde op een bepaald moment Morawiecki Pinocchio, omdat Pinocchio is bekend als een leugenaar. Weet je, dus daar ging ook stevig aan toe. Maar wat belangrijk is, mensen hebben gezien dat het ook andere oppositiepartijen zijn. Afgezien van Confederatie, Derde Weg en Links, dat zijn normale mensen. Goeie praten, dat is pluralisme. Ja, we hebben
interessant,
keus.
Dus Links, dat zijn de Sociaaldemocraten, Derde Weg, dat zijn die boerenpartijen. Ja. Zijn dat eigenlijk twee potentiële coalitiepartners voor het burgerplatform na de verkiezingen?
Ja, zeker, zeker. Nee, wat zeer belangrijk in de verkiezingen is, dat die twee partijen, dat we zeggen partij links is partij en de derde weg is coalitie, dat ze kiesdrempel halen. Dat is voor de partij 5% en voor de coalitie 8%.
En waar staan zij nu in de peilingen?
Nou, die staan 10%, dus derde weg. Nou ja, misschien niet, misschien wel.
Dus maar ook boven de kiesdrempel?
Je moet echt boven de kiesdrempel. Anders is dat beroerd uit voor de oppositie.
Ja, want als je natuurlijk. Stel dat je twee kleinere partijen hebt die dus net die kiesdrempel niet halen. Dan heeft de PiS-partij met zeg maar 40% genoeg voor de absolute meerderheid?
Nou, er is iets anders aan de hand. Als de twee partijen niet de kiesdrempel halen, dat zijn zogenoemde verloren zetels. En dan die zetels moeten verdeeld worden over de anderen. En de Poolse methode wordt toegepast van een Belgische wiskundige de Gond.
Ja,
en die bevoordeelt de winnaar. Dus het gebeurde in 2015 dat PiS 37% in de verkiezingen krijgt. Maar links heeft toen niet kiesdrempel gehaald. En met 37 stemmen, PiS heeft toch uiteindelijk meerderheid in het parlement. En zo is aan de macht gekomen en om autocratie in Polen in te voeren.
En die extreemrechtse partij Confederatie, is dat nog een potentiële partner voor PiS of gaat dat echt te ver?
Nou ja, alles hangt van de uitslag af. Hoeveel zetels krijgt PiS? Maar zoals het nu uitziet, men speculeert dat er toch... ze hebben een confederatie daarbij nodig. Confederatie op zijn Nederlands. En ze zouden alles gaan doen. Kijk, ze hebben niet zoveel zetels, 2 of 3 nodig voor de meerderheid. Dan is PiS in staat ook om andere parlementariërs te kopen. Om van andere partijen te halen.
Gewoon omkopen. Kom maar bij ons, dan krijg je stukjes beleid.
Dan krijg je achterneef of je moeder of je kind een leuke bandje bij het staatsbedrijf.
Oh, zo gaat dat.
Zo gaat dat. Dus dat is best mogelijk. Anders met confederatie. De vraag is, confederatie wil dat? Dus de mogelijkheid dat... toch minderheidsregering komt en dan chaos en dan vervroegde verkiezingen in najaar volgend jaar. Weet je, dus dat zijn heleboel scenario's mogelijk, maar als oppositie toch wint, krijgt de meerderheid, dan is de vraag of op wat voor manier de machtsoverdracht gaat gebeuren of PiS dat wil zomaar doen.
Ja, er is nog een extra elementje. Polen heeft ook een president, dat is André Duda, en die heeft nog 2 jaar te gaan. En die is ook van de PiS-partij.
Ja, ja, ja. Dus, maar hij kan niet meer gekozen worden. Er zijn alleen twee termijnen.
Wat is
twee
de rol termijnen. Van de president in Polen?
President is belangrijk. Hij uiteindelijk moet nieuwe verkiezingen uitschrijven. Poolse president belangrijk rol. Omdat als je bijvoorbeeld de oppositie is van de regering. Hij kan al hun maatregelen met wetten uitspreken. Weet je, ze gaan blokkeren, remmen, alles. Dus onmogelijk maken dat ze goed beleid kunnen uitvoeren. Dus als ze willen bijvoorbeeld constitutioneel hof opnieuw gaan inrichten, omdat het is pseudo constitutioneel hof, president kan wetten uitspreken. Dus dat is 2 jaar blokkade.
Aha, ja.
Dus dat wordt moeilijk.
Dus hij kan eigenlijk voor 2 jaar kan die heel veel remmen erop leggen.
Ja, maar dan is ook de vraag of oppositie, of dat stabiele regering wordt, misschien ook niet. Weet je, dus allemaal... Dus allemaal hangt af van de uitslag, hoeveel stemmen een burgerplatform krijgt. En weet je, dus dat weten we niet. Maar in ieder geval, hoe dan ook, dat worden spannende, roerige tijden na de verkiezingen.
Even nog een paar dingen voor onze luisteraars. Dat als het zondag is en de eerste uitslagen komen binnen, waar ze op moeten letten. Bijvoorbeeld, u zei het al, de pogingen van bijvoorbeeld de regeringspartij om op het platteland wat extra opkomst te krijgen, zodat hun aanhang wat meer komt. Waar moet je op letten? Bijvoorbeeld, stel nou dat je zegt van de eerste exit polls laten zien dat er bijvoorbeeld heel veel mensen in Warschau en in andere steden zijn gaan stemmen. Is dat een signaal dat je zegt dat is een gunstig signaal, bijvoorbeeld voor de oppositie?
Nou, kijk, in Warschau denk ik dat Tusk gaat winnen, dus de oppositie gaat winnen. Maar het is belangrijk wat gebeurt in een beetje meer plattelandsprovincies, kiesdistricten, weet je.
Kleinere steden ook.
Ja, dat is belangrijk. En met name of de verkiezingen goed verlopen, of rustig verlopen. En met name die kiesdrempels zijn ontzettend belangrijk. En ook wat vrouwen...
Is het ook een belangrijk signaal, hè? Het verschil in stemgedrag tussen jongeren en oudere mensen en tussen mannen en vrouwen.
Ja, dat wordt ook belangrijk. Hè. Ik vermoed dat jonge vrouwen tot 40... die wegens abortus toch meerderheid op oppositie gaan stemmen. Jonge mannen, ja, ben ik bang, ook in Nederland, weet je, op Confederatia. Ze zijn toch voelen zich aangesproken door die twee leiders. Dus dat wordt spannend, hoe sterk of hoe klein... Confederatia wordt. Maar goed, die kiesdrempels zijn ontzettend belangrijk. Dat is of die twee partijen halen of niet.
Is het nog belangrijk of de zon schijnt of dat het regent zondag?
Natuurlijk, het wordt geloof ik een koude dag. Weet je, 15 graden, een beetje regen, dus dat is minder leuk. Kijk,
wie gaan er dan niet?
Ik denk mensen op het platteland niet die ver moeten reizen of zo. Dus dat is gunstig voor de oppositie. Maar ook mensen in grote steden kunnen lui worden en denken, nou, dat gaan we niet. Ja, dat is niet te zeggen. Maar aan de andere kant merk ik dat de mobilisatie is zo groot dat mensen toch bereid zijn ook met paraplu's in de regen te staan. Want dat is een historische verkiezingen, dat is gewoon...
Dat zeiden we aan het begin al, hè? Dat het daar zo'n richtingswaal. Ja. Het is een keuze voor wat is nou de koers van dit land, nou ja, zeg maar de komende decennia. Hè? Ja. Wat voor soort Polen willen we?
De schade die PiS heeft aangericht is immens. Niet alleen economie, democratie, maar ook wat betreft de welzijn van mensen, wat hun mentale toestand is ontzettend belangrijk. Mensen zijn agressiever, mensen zijn niet meer optimistisch, angstig, noem maar op. Als burgerrechten worden beknot, dan is het niet goed met zo'n land.
U bent journalist, dus u moet ook af en toe een beetje neutraal proberen te zijn en boven de partijen hangen. Maar ik hoor u toch duidelijk stelling nemen.
Ik heb geen keus hier, weet je. Ik probeer zo neutraal mogelijk te vertellen. Maar na 8 jaar zie je wat PiS heeft aangericht. En wat voor leugens ze komen. Ik kan niet anders. Ik kan het niet verdedigen. Ik heb weinig goede woorden over PiS te zeggen. Maar ik hoop dat men gaat leren en de juiste keuzes gaat maken. Iedereen vanuit zijn eigen opvatting en behoefte.
Als de oppositie de verkiezingen zou winnen. Mm-hmm. Hè, die twee partijen die halen 11% en het burgerplatform haalt, ik noem maar eens wat, 32%. Ja, dan zijn ze er, hè. Dan kunnen ze met z'n drieën iets vormen. Wat zou Nederland kunnen doen? Wat zou dat betekenen? Bijvoorbeeld ook voor de verhoudingen tussen Nederland en Polen. Zou Nederland Polen kunnen helpen? Hoe ga je dan met elkaar om?
Nou, ik denk dat als oppositie wint en dus Tusk, dat Polen gaat totaal ander beleid voeren, buitenlandbeleid en Europees beleid, dan gaat ze juist precies omgekeerd doen wat PiS doet. Vriendjes maken, strategische partner worden, meedenken, gaan focussen.
Dus dat, daar kan Nederland een rol in spelen door zoals daar te zeggen van kom maar.
Tuurlijk. Dan is het gewoon. Dan ga je zien dat het ook bilaterale relaties gaan opbloeien. Die zijn nu op een lage pietje. Nou ja, afgezien van de oorlogsinspanningen in Oekraïne, dat die F-16's daar hebben gevlogen om Oostflanken te beschermen. Maar dan komt, hoop ik, die relaties komen tot bloei. En ook in richting Brussel en overal.
Małgorzata Boskarczewska, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. En om met het Poolse volkslied te spreken, nog is Polen niet verloren.
Correct, dankjewel.
En hoe heten ook alweer betrouwbare bronnen in het Pools? Zeg het nog één keer.
Wiarygodne źródła.
Prachtig.
Zo, dit was aflevering 374 van Nargashni Bruda. Zeg ik het goed?
Wat? Bromne, wiarygodne źródła. Dat is een beetje te moeilijk hoor.
Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.